Vandaag een aflevering van Cycling Inside. Een andere aflevering die je normaal gesproken van ons gewend bent. Lars die zit hier naar aanleiding van 24 februari, waarbij wij als kijker, als familie, eigenlijk de schrik van ons leven hebben. En denk jij zelf ook wel. Lars, je hebt besloten om in onze podcast je verhaal één keer te doen. Bepaalde redenen. Dus dat je gewoon niet wil voor andere media je verhaal wil doen. Maar dat je gewoon zelf in woord en geschrift je eigen verhaal kan doen. Dat je weet wat er verteld wordt.
Ja, ik wilde gewoon zelf. Ik wilde best mijn verhaal doen. Maar ja, ik had meerdere aanvragen steeds. En ja, je weet ook nooit hoe de vraagstelling dan is. En dan niet dat ik daar heel bang voor ben. Maar ik doe liever gewoon zelf een verhaal. En gewoon vanuit huis. En waar jij dan naartoe bent gekomen. En nu doe ik gewoon mijn verhaal één keer goed. En dan ja. Is dat wat mij betreft ook klaar. En dan weet iedereen mijn verhaal. En dat is dan prima.
Hey, want we zitten nu bij jou thuis, bij je ouders in de keuken.
Ja.
Je zit eigenlijk had je niet thuis moeten zijn.
Nee, normaal gesproken had ik nu Parijs-Nice gereden vandaag. Ja.
24 februari zit je in koers. Om even te beginnen aan het eind. Je zit in koers. En jij, er gebeurt wat medisch weer.
Ja, 24 februari reed ik dan de Fonardes Classic in Frankrijk. En om maar meteen dan met de deur in huis te vallen. Ik na 100 kilometer ongeveer zitten we in de finale richting. Tenminste richting de finale. En ik ben bezig met de plaatsing. Richting een belangrijk moment. En we rijden eigenlijk richting een afdaling. Een kilometer van de top ongeveer. En ik zit helemaal van voren in het peloton. Ik wil eigenlijk aanzetten. En ik voel heel raar gevoel in mijn lichaam en in mijn benen. En vooral eigenlijk gelijk in mijn hoofd dat ik gewoon heel erg licht word. En dat ik me echt gelijk naar voel. En ik kom overeind op mijn fiets en ik denk van ja, wat gebeurt mij nou? En op een gegeven moment, of je denkt echt, ja, ik dacht echt, wat overkomt me nu? En ik kom overeind en ik steek mijn hand in de lucht om, zeg maar, de jongens achter mij te waarschuwen van ja, ik ga door het peloton heen zakken. Want ik wilde eigenlijk gewoon normaal stoppen. En het eerstvolgende wat ik me herinner, lag ik op de grond met iedereen over mij heen. En ben ik onderuit gegaan. Dus dat was wel even een groot schrikmoment.
Ja. Hoe gaat het nu met je? Want je bent onwel geworden op de fiets.
Ja, ik
Hoe
ben
gaat
dus,
het nu met je?
Ik ben dus oud gegaan op de fiets. En in ieder geval, het gaat naar omstandigheden goed met me. Ik ben dan natuurlijk gevallen. Om het verhaal maar gelijk compleet te maken van wat mijn ploeggenoten die achter mij zaten hebben gezien is... Dat ik uit het niets eigenlijk naar links stuurde tegen iemand aan. Die heeft mij een zet gegeven. Gewoon normaal een schouderduw van wat doe jij nu? En toen ben ik in elkaar gezakt op mijn fiets. En toen eigenlijk gelijk daarna op de grond gevallen. En wat ik zei, gelukkig reden we bergop. Dus het ging wel relatief snel. Ik denk dat ik 40, 35, tussen de 35 en 40 dat we bovenop reden was op het plateau. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ik wat schaafwonden heb opgelopen. Maar voor de rest kan ik gelukkig zeggen dat ik er met de enige schade is. En ik heb wel erger meegemaakt. Dus dat vind ik nog niet echt de grootste issue. En gelukkig is er één jongen, maar één jongen, andere jongen gevallen. En die had eigenlijk geen schade.
Nee. Maar eens even teruggaan naar het begin van de dag. Want jullie bereiden jullie voor op zijn etappe met de ploeg. Was het een normale voorbereiding of hoe voelde je je toen?
Ja, ik voelde me eigenlijk de hele dag uitzonderlijk goed. En ik had wel het idee dat er voor mij een hele goede dag eigenlijk aan zat te komen. Dus dat verbaast me ook. Je denkt dan, je zal je wel de hele dag al slecht voelen of... dat je het wat meer voelt aankomen. Maar ik voelde me eigenlijk de hele dag ja, misschien wel een van de, mijn beste dagen op de fiets. En ineens, ineens word je onwel, zeg maar. Dus ja, dat maakt het des te verwarrender eigenlijk.
En als je teruggaat, want we hebben het wel eens over gehad, weet je, dat je soms eens een beginnersfout of te weinig eet of
al
dat.
Ja, daar staat hij helemaal los van. Ja. De hele dag gewoon, alles, wat ik zeg, voelde me hartstikke goed. Dus ja, wat het dan wel is, daar zijn we druk natuurlijk mee bezig om daarachter te komen. En dat ziet er nou uit dat ik daar binnenkort op korte termijn wel uitsluitsel over krijg.
Ja.
Maar dat laat ik dan voor nu nog voor de rest eventjes in het midden. Maar omdat ik daar simpelweg zelf ook nog niet het antwoord op heb. Maar ja, dus
dat is eigenlijk... Het is wel schrikken.
Op nou moment. Ja, dat sowieso. Wat ik zeg, je denkt echt van wat overkomt me nu. En ja, in eerste instantie denk je helemaal natuurlijk niet dat je oud zou gaan. Je denkt gewoon, ik word niet lekker. Of, en ineens wordt het steeds erger. En wordt het gewoon ineens een soort van zwart voor je ogen. En raak je ook wel zelf in paniek.
Ja.
En
want je ligt, ja. Daar op de grond.
Ja, voordat ik viel had ik wel echt paniek. Dat ik dacht van, oh, dit gaat echt helemaal fout. Maar ja, daarna gaat het zo snel. Voor je het weet lig je dan al op de grond.
Nou, want je kan ook niet zomaar op je rem, in je rem
nee,
kruipen,
maar of... ook je beseft dat helemaal niet, dat zoiets je overkomt. Daar denk je helemaal niet bij na. En ja, wat ik zeg, eerst denk ik van, wat gebeurt me nou? En ik kon gewoon echt mijn benen niet bewegen. En ja, dus ik steek mijn hand in de lucht. En ik denk van, oh, ik laat me, je bent helemaal niet bewust bezig met wat je aan het doen bent. Ja, dat was eigenlijk het enige bewuste nog. Dat ik denk van, oh, ik steek mijn hand in de lucht. Maar ik dacht gewoon van, ik heb even een slecht moment, ik fiets zo weer door. Of ja, je weet eigenlijk niet eens meer. Het is gewoon zo onbewust dat je er helemaal niet bij nadenkt. Het gaat zo snel. Ja, en voor je het weet, ja, word je wakker en staat er 10 man boven je te kijken.
Ja.
Dus ja, dat was wel even zwaar schrikken. En, ja,
hoe je ploeggenoten fietsen om jou heen?
Ja, die hebben het natuurlijk allemaal gezien. En die zijn allemaal enorm geschrokken. Je ziet ook de jongens die van de ploeg die voor mij zaten op dat moment. Die hebben nog een goede wedstrijd gereden. En die achter mij zaten, die het hebben gezien. Nou, die kwamen die dag niet meer aan te passen. Die waren gewoon echt enorm geschrokken. En logisch ook. Daarnaast wel...
Wordt daar iets tijdens de koers aan die jongens iets aan doorgecommuniceerd?
Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze er verder wat over gezegd hebben. Maar dat is ook alleen maar goed. Die jongens zijn bezig met de koers en dat zorgt alleen maar voor afleiding. Verder wil ik wel nog zeggen, Sjoerd Baks van UAE, mijn oud ploeggenoot van Metec, die is gestopt bij mij.
Jij lag daar op
toen
de grond.
Ik op de grond lag en die zag dat het foute boel was en die heeft gewacht tot... Totdat de dokter van de koers bij mij was. En daar wil ik hem wel voor bedanken. Heb ik ook al wel gedaan. Ik heb hem nog gezien afgelopen weekend dan, zondags. Maar ja, dat doet niet iedereen voor je. En dat is wel, wel bijzonder. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje wat er tot op dat moment is gebeurd. En ja, daarna word je dan... staan er zoveel mensen om je heen. En iedereen dacht gewoon dat ik... Dat ik was gevallen en daardoor niet lekker was. En ja, dat moet je dan. Dat probeerde ik over te brengen, maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Ik was op dat moment op de grond, dan lig je ook in paniek, omdat dat je er dan ineens overkomt. En ik voelde me ook. Ik voelde me gewoon natuurlijk vreselijk naar. In heel mijn lichaam. En ja, daarna kon ik het enigszins. Drong het uiteindelijk een beetje door en word je afgevoerd met de ambulance. Eerst van de koers, daarna moest ik over naar de volgende, omdat die ambulance verplicht is bij de wedstrijd te blijven. Vanaf daar werd ik overgebracht naar het ziekenhuis. En dan...
Ja. Hoe is dat? Want je komt dan in een Frans ziekenhuis terecht.
Ja, gelukkig spreek ik natuurlijk enigszins de taal. En dan kom je daar aan. En,
gaat dan iemand van de ploeg ook met jou mee?
Ja, die komen dan later natuurlijk. En je ligt daar dan wel alleen in zo'n ambulance. En dat ben ik op zich wel gewend. Ik heb wel vaker gevallen. Maar ja, toch omdat je toch een soort wel van paniek hebt. Of wat meer dan normaal. Dan dat ik je stootelbeen breek. Uiteindelijk werd ik op zich sowieso wel redelijk rustig. En omdat ik me wel langzaam beter begon te voelen weer. En dan kom je in dat ziekenhuis en dan, dan word je daar, zeg maar, dan op de spoed opgevangen.
Op de spoedeisende hulp.
Ja, op de spoedeisende hulp. En nou, daar ging alles wel gewoon tegen. Die, in de ambulance was ik verder, ook voor iedereen. Ik was verder daarna, kwam ik redelijk snel wel weer. Werd het gewoon wel weer allemaal oké. En dan wordt er een ECG gemaakt, een aantal keer. En een echo hebben ze gemaakt van mijn hart. En daar waren op dat moment geen hele rare dingen op te zien. En ja, daardoor toen werd ik daar wel enige tijd dan heb ik daar gelegen op de gang. Nogal bijzondere gang van zaken daar in die Franse ziekenhuizen in ieder geval. Met zo weinig plekken dat je op de gang moet liggen. Maar
er is gewoon geen plek of is dat...
Nee, ja, ze hebben daar, het is daar gewoon minder goed geregeld dan het hier in Nederland geregeld is. En dan word je op de spoed, lig je gewoon tussen... ja, weet ik, de hele gang ligt vol met mensen die daar op ziekenhuisbedden dan in de gang liggen. Dus ja, daar kunnen we in Nederland, kunnen in Nederland een hoop klagen, maar dan blijkt maar weer dat we het toch helemaal niet zo slecht hebben.
Nee.
Maar goed, dat terzijde. En er hebben een aantal, ik denk 4 of 5 ECG's hebben ze gemaakt. En dus een hart, echo van mijn hart. En om 11:30 ben ik ontslagen uit het ziekenhuis.
'S nachts.
Ja, 's avonds. En dus ja, ik kwam daar om een uur of 3:30 of zo, denk ik. 3:30, 4:00. En 5,5 uur later mocht ik gelukkig weer gaan. En dan kom je bij de ploeg. En dan heb ik mijn wonden schoongemaakt zelf met de mensen van de ploeg. En ben ik lekker gaan slapen.
Maar wat doen ze in het ziekenhuis dan? Verzorgen ze of maar doen ze gewoon nee, echt ja, protocol?
Ze hebben eigenlijk niks gedaan. Buiten dan die, wat ik zeg, die ECG. Maar ik heb daar een hele tijd in mijn koerskleding gelegen en met mijn wonden. En de mensen van de ambulance hadden dat enigszins afgedekt. Gelukkig viel de schade dus enigszins mee dat het alleen maar schaafwonden waren. Maar ja, dus dat kom in de bus en dan heb ik dat zelf schoon staan maken nog. En allemaal afgedekt. En ben ik gaan slapen. En ja, de volgende dag hou je contact met de ploeg. En ja, iedereen is natuurlijk geschrokken en wil weten waar het vandaan komt. In eerste instantie zag het er dan naar uit dat ik in Frankrijk zou blijven. Om daar onderzoeken te laten doen. Maar daar hadden ze op korte termijn te weinig tijd. Dus zondags ben ik daar dan gebleven, maandag ook. Omdat het eruit zag dat ik daar onderzoeken zou krijgen. Toen maandag bleek dat het uiteindelijk hem niet zou gaan worden. En heb ik met mijn vader contact gehad. En die heeft met man en macht ervoor kunnen zorgen dat ik hier in Nederland spoedig terecht kon. Dus ik ben dinsdagochtend vroeg teruggevlogen van Lyon naar Nederland. En ben ik geland om 11 uur en om 12 uur stond ik in het AMC in Amsterdam Medisch Centrum. En ben ik daar weer onderzocht. En daar ben ik nu, daar word ik steeds... Door die mensen, door die cardiologen daar, word ik nu gevolgd. En heb ik meerdere testen ondergaan. En hoop ik nu op korte termijn dus meer van te horen te krijgen.
Ja. Hey, de media schrijft veel.
Ja.
Je geeft aan, ik heb eigenlijk nog niemand echt te woord gestaan.
Nee, ik heb niemand gesproken. Ja, buiten familie en vrienden en wat ploeggenoten. Hoe? Verder, ik heb heel veel aanvragen gekregen van media, van ja, wil je dan bij ons komen, je verhaal komen vertellen of wat dan ook. Ja, daar had ik eigenlijk totaal geen zin in. En,
maar zijn er ook bijvoorbeeld journalisten die jou op het moment dat je in het ziekenhuis ligt al aan het bellen zijn?
Nou, niet in het ziekenhuis, maar die volgende dag hebben sommigen mij wel meerdere malen gebeld. En denk je, ja, als ik 1 of 2 keer niet opneem, dan kan je wel misschien begrijpen dat ik dan niet wil opnemen. Nee. En daar heb ik me wel een beetje aan gestoord, moet ik heel eerlijk zeggen.
Maar hoe is het voor jou om al die berichten te lezen?
Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel berichten gehad van heel veel mensen. En daar ben ik natuurlijk super blij. Blij is een groot woord. Maar heel dankbaar voor dat mensen dan toch aan me denken, inderdaad. En dat is toch wel weer fijn om te merken. Al had ik ze natuurlijk liever niet gehad en dat ik gewoon gezond was. Dat het allemaal goed was gegaan. En...
Maar jij wordt afgevoerd met het ziekenhuis, naar het ziekenhuis, maar je hebt niet je telefoon bij tijdens een koers.
Nee, ik had mijn telefoon natuurlijk in de bus liggen en die koers die wordt gewoon afgemaakt. De ploegleider zit in de koers.
Maar hoe is dat voor jou in het ziekenhuis? Op dat
nou ja, ik lig daar natuurlijk, ik kom daar om 4:00 en die koers die is op een gegeven moment, weet ik het, voorbij om 1:05, denk ik. En mijn telefoon had ik denk ik om 1:07 pas. Ja, mijn ouders die zien natuurlijk ook. En mijn vriendin die zien pas dat ik die telefoon. Dat ik hun niet beantwoord. En die zien dat ik DNF ben. Dus die, en dan moet je ze daarna. Of daarna kon ik ze dan gelukkig bellen toen ik eindelijk mijn telefoon had. En dan ja, zijn ze natuurlijk enorm geschrokken. Dat laat dat duidelijk. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een hoop meegemaakt. Dat ik in de sleutelbeen breek of wat dan ook.
Ja, ook bij je broer onlangs natuurlijk.
Ja, mijn broer natuurlijk die week ervoor gevallen. En, maar goed, dat ja, dat hoort erbij.
Wie brengt je ouders op de hoogte dan? Wie brengt de thuisfront op de hoogte?
Nou, volgens mij was ik zelf de eerste. En dat is natuurlijk wel wat. Wat misschien anders kan in de toekomst. Want mijn vader die is natuurlijk dan enorm. En mijn ouders, allebei natuurlijk, zijn enorm in de stress. Dus ja, misschien wel in de toekomst natuurlijk. Dan komt er misschien wel een ander protocol in de zin van dat iets eerder. Dat mijn ouders iets eerder op de hoogte zijn van dat het in ieder geval tot op zekere hoogte gewoon oké gaat. En dat, dat ik niet ben gereanimeerd of dat er geen uitzonderlijk. Tenminste, het is wel uitzonderlijk, maar niet dat ik in extreem levensgevaar ben of wat dan ook.
Nee, in principe, jouw ouders zijn wel wat gewend.
Ja.
Maar een DNF is wel.
Ja, als ze dat natuurlijk zien op internet en ze horen dan niks van je, ja, dan weten ze dat natuurlijk dat het een foute boel is. Nu had ik dit natuurlijk ook niet verwacht, laat dat duidelijk zijn.
Nee. Goed, ik wil iets laten horen, Buis. Wij bespreken eigenlijk altijd een beetje de podcast van tevoren, maar dit heb ik je niet voorbereid.
Ja.
Dus laat hem even zo horen en dan moeten we even aan Stijn vragen of die hem erin wil monteren. Maar we hebben even de mensen om jou heen gevraagd om wat te vertellen. Ben je er klaar voor?
Ja, kom maar.
Ook nog je broer.
Een klein beetje vanuit Polen. Echt, we zijn hier allemaal voor je. Super vervelend wat er natuurlijk allemaal is gebeurd. Maar we zijn natuurlijk echte van de berg. En hier komen we natuurlijk alleen maar sterker uit. En dan gaan we op weg naar een mooie overwinning.
Hé hey broertje, allemaal even kloten man. Maar ik weet hoe je je voelt en ik ben er altijd voor je. Dus ja, we steunen elkaar altijd. En nu even goed rusten, daarna weer hard trainen en dan kom je weer sterker terug. Ik zie je snel.
Ja, lastig natuurlijk. Ja,
doet wel wat met je.
Tuurlijk, ja, dat is toch normaal. En ik weet dat mijn ouders ook heel veel heeft gedaan. En mijn broers en sowieso iedereen wel om me heen. En dat is wel gewoon. Het is gewoon heel lastig en ik hoop gewoon dat ik op korte termijn duidelijkheid heb en dat is niet alleen dan voor mezelf, maar ook voor hun. En dan weet je ook hoe de toekomst eruit gaat zien en ik ben er gewoon heel positief in voor de rest. Dat ik gewoon weer terug ga keren, maar dan weet je in ieder geval een beetje op wat voor termijn je praat. En, gezondheid gaat gewoon voor. Dat is nu het allerbelangrijkste. En je moet gewoon weer helemaal 100% topfit zijn. En als er zoiets gebeurt, dat gebeurt natuurlijk niet voor niets. En wat ik zeg, dus die gezondheid die moet gewoon weer 110% zijn voordat, voordat je weer aan topsport gaat doen. Dus ik weet dat ik heel veel steun heb vanuit de familie, vanuit ploegmaten en vanuit de ploeg. En mijn broertje zegt, kom uiteindelijk gewoon sterker terug.
Ja, Van den Berg heeft nooit op, hè?
Dat sowieso.
Goed. Hey, kun je bedanken, Lars.
Ja, graag gedaan.
Ik wens je heel veel sterkte aankomende tijd.
Dankjewel.
En dan wil ik het hierbij laten.
Ja, dat is helemaal goed.
Dankjewel. Hey, dit was het einde van het gesprek met Lars. Het gaat echt supergoed. Het is Van den Berg, die geeft nooit op. Cycling Inside gaat natuurlijk wel verder met de podcast. Dus de volgende aflevering zal gewoon zijn zoals je die van ons gewend bent. Lars, heel veel succes. En dit was Cycling Inside Extra.
Alle gebruik van hetgeen in deze podcast Cycling Inside wordt opgemerkt en is ongeoorloofd zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Cycling Inside. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.